Welkom beste luisteraars bij Kleine Boodschap. Dit is de tweede aflevering in onze serie over het ontwerpbestemmingsplan van de Wereld van de Efteling 2030. In de vorige aflevering hadden we al een aantal onderwerpen aangehaald, zoals verkeer en parkeren. En een beetje de historie van het masterplan. En in deze aflevering gaan we het hebben over onder andere de dagrecreatie. Ik denk toch wel een van de dingen waar iedereen het meest benieuwd naar is, wat daar gewijzigd wordt. Dus veel plezier met luisteren. Nou, dan gaan we denk ik naar het puntje waar iedereen op zit te wachten.
Ja, inderdaad.
In ieder geval wat uiteindelijk voor het plezier wat we gaan beleven in de Efteling het meeste invloed gaat hebben, denk ik.
Ja.
En dat is de dagrecreatie.
Dagrecreatie.
Nou, die blijft er, Tim.
Oké.
Er komt zelfs meer bij.
Ah, hey, okay,
nou, hallo Paul. Recreatie.
Ja,
De belangrijkste uitbreiding waarvan we nu al een hoop weten, dat is niet de belangrijkste trouwens, maar de uitbreiding waar nu al veel over wordt gesproken, dat is die naar het oosten. Dat is dus ook waar de verklaring van geen bedenkingen nog niet vooraf is gegeven, maar waar ze toch wel echt de pijl op 2020 hebben gezet. Dat staat ook in de beleidsstukken. Ja, daar kunnen we maar best eerst over hebben.
Ja.
Dat is strookrijk natuurlijk. En het eerste deel dat ze daarvan gaan uitbreiden is het reizenrijk. Het deel van 3 hectare, maar uiteindelijk wordt het een stuk van, ik las hier, 8,5 hectare. Dus ze hebben toch een klein stukje gewonnen door de hoogste Amazon te leggen, denk ik. Want het ging altijd over 8 hectare, maar hier werd er duidelijk gesproken over 8,5. Vult jou ook op, Tim? Of,
ik heb het wel gezien, maar een halve hectare meer of minder lig ik niet wakker van.
Ja, ik denk, dan kun je dan toch... Wat kun je dan doen?
Ja, jij zat gelijk natuurlijk, je had gelijk de digitale lineaal en weer bij de hand, ja.
Dus ik heb helemaal mijn berekening weer moeten aanpassen. Want dat betekent dus wel dat ze weer 550 vierkante meter extra mogen bebouwen, Tim.
Ja.
Dat is natuurlijk wel mooi meegenomen. Dan zouden ze een mooi sit-down restaurant
toiletgroep, kunnen.
Ja, wacht even, dat is 50 bij 20. Nou, dan kun je toch wel iets aardigs maken. Maar in ieder geval belangrijk voor die uitbreiding is de hoogte. De maximale bouwhoogte die ze daar hebben. Daar hebben we het bij onze strookrijke aflevering over gehad. Was toen nog wel een duidelijkheid van waar ze precies gingen landen. Uiteindelijk zijn ze nu uitgekomen op dat ze in principe een maximale hoogte hebben van 50 meter. Maar dat volgens mij bij een goed onderbouwde, met een goed onderbouwd onderzoek, dat ze dan eventueel nog uitzonderingen kunnen krijgen tot 60 meter.
Ja.
Maar in de basis is dus 50 meter een beetje de hoogte waar ze daarop gaan mikken. Maar niet met grote blokken. Volgens mij ging het, ze omschreven dat mooi, met uitstekende accenten of zoiets. Of met
ja, wel, jij hebt hem hier uitgeschreven. Er staat een weloverwogen afwisseling tussen bouwkundige volumes en natuurlijke elementen met enkele accenten tot 50 meter hoog.
Ja, precies.
Wat kunnen gemeentelijke beleidsmakers dat toch mooi opschrijven? Hè?
Ja, maar ik denk dat we daarmee dus... We hadden het net over de bezorgde burgers. Hè?
Ja.
Die hebben ook wat visuals gemaakt van hoe hun dan de uitbreiding van de Efteling zagen. En ik heb foto's gezien, gefotoshopte foto's. Van de mensen die op de Midden-Brabantweg rijden, dus de N261. En dat er echt een massief groot hotel van 50 meter hoog en 200 meter lang of 300 meter lang langs de N261 kwam staan.
Ja, dan was dat hun doodsangst in.
Ja, precies. Nou, dat gaat dus absoluut niet gebeuren. Ik denk dat ook nooit niet het idee is geweest.
Nee.
Maar ze hebben daar in ieder geval ook letterlijk iets voor opgenomen, zodat zoiets niet mag. Het gaat dus om met enkele accenten tot 50 meter hoog, maar ook tussen de... grote gebouw moet minimaal 50 meter ruimte zitten.
Ja, ja, ik denk dat dit weer zo'n slimgaatje is, hè, waar ik in het begin van deze aflevering ook al over had. Hier is ook weer gezocht naar een goed compromis om tegemoet te komen aan die bezwaren. Maar tegelijkertijd ook niet echt afbreuk te doen aan de plannen van de Efteling zelf. Want met deze restricties kan je natuurlijk prima nog strookrijk ontwikkelen en een paar hele mooie attracties neerzetten.
Ja, je kunt dan op zijn minst een attractie of 6 maken die gewoon boven de 50 meter is.
Ja.
Ik denk niet eens dat ze zoveel attracties daar gaan neerzetten.
Dus nee, dat denk ik ook niet.
Dus de geen grote. Ja, dus we hebben wel ook omschreven dat ze ook hier oppervlaktewater een plek willen geven. Dus in strookrijk krijgen we in ieder geval... wat waterpartijtjes. Dus wat het dan precies gaat inhouden, weten we niet. Maar
nee, maar op zich is dat ook niet heel gek. Je ziet dat de hele Efteling, maar ook Bosrijk, het Golfpark en het Loonse Land meedoen tegenwoordig in het klaterwatersysteem. Er liggen gewoon overal vijvers, die zijn onderling met elkaar verbonden en die worden gevoed met klaterwater, oftewel gezuiverd rioolwater. Maar het leuke is wel dat je, als je de Mer bekijkt, daar zit ergens een plattegrondje, volgens mij gewoon vanuit de Efteling archieven zelf, waarin al die vijvers waar al die vijvers benoemd staan en waar je ook de volgorde kunt zien hoe het water er doorheen gaat. Dus dat is wel een aanrader om even in de Mer te kijken. Er staat een mooi plattegrondje van.
Maar we gaan het proberen toe te voegen aan de show notes.
Ja, maar we gaan in ieder geval inderdaad dus ook in strookrijk waterpartijen. En dat is denk ik alleen maar fijn voor een interessante landscape.
Ja, want Disney die krijgt een nieuw meer. Hij krijgt ook wel een vijvertje erbij dan. Hè?
Ja, ja. Hashtag meer.
Hashtag meer, ja. Ja. Zo, we krijgen meer en meer.
Hé hey Tim, maar wat me ook opviel is dat het stukje grond wat naast Villa Padus ligt, dus zeg maar ten oosten van Villa Padus, dus tussen de Horst en Villa Padus, zo, nou hebben we al veel reclame gemaakt voor Villa Padus, maar dat die ook de bestemming dagrecreatie heeft gehad met ook een maximaal bouwhoogte van 25 meter.
Ja.
Best opvallend, dat is eigenlijk een stukje wat nu nog van het park af ligt, gescheiden door de Eftelingse straat, maar blijkbaar hebben ze toch plan om daar in de toekomst iets mee te doen. En misschien omdat ze nu die nieuwe weg onder dat stuk bos doorleggen en dan naast Villa Padus omhoog laten lopen. Waar overigens ook nog een strook van een paar meter dus dadelijk tussen die weg en Villa Padus ook de dagrecreatiebestemming heeft. Helemaal apart. Maar dat die dus ervoor kan zorgen dat het stukje Eftelingse straat dat nog aan het oosten ligt kan vervallen. En dat ze dan eigenlijk het veld naast de Python zeg maar nog verder naar het zuiden kunnen uittrekken. Dus ook een opvallende. Ik weet niet precies wat het idee erachter is of dat ze er iets ooit mee gaan doen. Want dat ze het gewoon voor de zekerheid hebben gedaan, maar mogen we zeker niet vergeten te noemen.
Ja, en dan gaat het verder, want het blijft niet bij Strookrijk alleen.
Nee, er komt ook aan de westzijde een uitbreiding. En dan hebben we, tenminste, misschien de middenzijde straks. Want ze gaan ook bij het huidige parkeerterrein uitbreiden. En het idee is daarom sprookjesbos groter te maken. Dat is op zich ook wel fijn, want dan hebben we daar iets meer leefruimte voor die sprookjes. Dan hoeft alles niet dicht op elkaar gebouwd te worden.
Nee, en dit is ook echt een ongelooflijk slim puntje uit het plan. Hè? En ik bedoel, het sprookjesbos zit al jarenlang krap in zijn jasje. Die korte kant van het parkeerterrein, dat doet qua parkeerplekken weinig. Maar je creëert wel enorm veel ademruimte voor het sprookjesbos. Dus dit is gewoon super slim. Ik denk ook dat dit heel makkelijk te realiseren is. Het enige wat de aandacht behoeft, denk ik, zijn de bomen. Want ja, wil je hier een beetje sprookjesbos, dan moeten er heel veel volwassen bomen komen te staan. En dus ik zou zeggen, doe maar vast op die parkeerplaats en plant maar vast wat bomen.
Ja, of ze gaan een paar bomen weghalen bij Strookrijk en die zetten ze hier neer. Ik denk niet dat ze zo...
Nee, je kan geen volwassen bomen verplanten vooral. Maar.
Disney kan dat, Disney kan dat.
Ja.
En ze hebben het ook gedaan met Symbolica. Ik weet niet waar die vandaan kwam, die grote dennenboom, spar.
Ja, bij sommige bomen kan het, maar dat dan gaan we te ver de diepte in, denk ik.
Ja, dat weet ik. Ik weet ook niet precies wat allemaal kan daar. Ja, het sprookjesbos wordt dus groter. En best wel flink groter ook. Dit heb ik niet gemeten, dat is jammer, hè?
Jammer, Paul.
Wat ik het ga doen?
Ja, vooruit.
Oké.
Okay. Zo, even snel gemeten. Toch handig zo'n appje, hè? Komt erop neer dat het sprookjesbos ongeveer 1,5 hectare groter kan worden. Dus het huidige sprookjesbos is ongeveer 6 hectare. Dat zou een toename van 25% betekenen. Maar wel interessant daarbij is dat de huidige spoorlijn dan eigenlijk midden door het sprookjesbos gaat lopen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het dan gaan doen. Ik denk dat als er overgangen komen, dat er maar maximaal 2 zullen zijn, uiteraard. Je zult er ergens overheen moeten gaan en weer terug moeten komen. Ik lijkt me sterk dat ze het spoor gaan verleggen. Dat komt ook wel heel dicht bij de parkeerpromenade te liggen. Maar wie weet, maar in ieder geval dus 1,5 hectare erbij. Dus voor een totaal sprookjesbos dadelijk van 7,5 hectare. Dus als ik dat snel uit mijn hoofd zeg, betekent dat een sprookje of 6, 7 erbij.
Ja.
Als we dezelfde dichtheid willen houden als nu. Dus lijkt me mooi.
Want we hebben dus straks aan de oostkant Strookrijk. We hebben een uitgebreid sprookjesbos, maar daar blijft het niet bij. De meest spectaculaire uitbreiding is de westelijke uitbreiding. En die gaat plaatsvinden op het huidige P2, oftewel vak K en K+. Op die locatie komt nieuwe dagrecreatie. Dat zou gaan volgens de plannen om 10 hectare... met een bebouwingspercentage van 60-70%.
En de basis, dus eigenlijk hetzelfde met die hoogte, in de basis is 60.
Ja.
Maar met een goed onderbouwd plan, dan, of hoe zullen ze hier, hoe zouden ze dan uitdrukken, als ik dat vertaal van het verhaal van net. Als ze met een goed onderbouwd plan komen, dan mogen ze afwijken tot 70%. Okay. En de basis is 60.
Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval hier dus ook uitbreiding van het park. Nou ja, dat is even de vraag wat hier gaat gebeuren. Maar we gaan in ieder geval op het huidige parkeerterrein vak K gaat dagrecreatie komen op termijn. En dat is toch wel even een dingetje, want heel lang geleden in het masterplan van 1988 stond hier een tweede themapark gepland, een second gate, ook wel genoemd in Disney-termen. En het lijkt er toch op dat, ondanks dat er vaak is gezegd dat die plannen niet meer doorgaan, dat we hier nu toch een soort van second gate gaan krijgen.
Ja, daar zijn ze niet heel duidelijk over wat ze daar precies gaan doen. Hè?
Dat is wel leuk, inderdaad.
De vraag is ook, gaat het überhaupt al over een uitbreiding van het attractiepark daar?
Nou, ik heb daar wel gedachten over. Wat ik wel grappig vind, is dat er in het bestemmingsplan als referentie wordt gegeven bij dat bebouwingspercentage van 60% de Walt Disney Studios.
Ja, daar zijn we heel blij mee met z'n tweeën natuurlijk.
zeker nu, nu. Maar goed, ik denk niet dat die plannen van 2 miljard er al bij waren meegerekend. Maar ik vond het wel grappig dat er in een bestemmingsplan de Walt Disney Studios als referentie worden opgegeven. Aangezien ik niet denk dat heel veel mensen daar dan zich iets bij voor kunnen stellen. Tenzij je natuurlijk attractiepark liefhebber belt.
Nou, het gaat natuurlijk om het bebouwingspercentage en niet om de invulling van
de kwaliteit ervan.
Nee. En als we dan gaan kijken naar de bebouwingshoogte die ze hier mogen aanhouden, of de maximale bouwhoogte, dan is het een iets complexer verhaal dan in Strookrijk. Daar is het in principe overal is 50 meter hoog met uitzonderingen tot 60, als ze het goed verantwoord krijgen. Maar hier is het iets ingewikkelder omdat je met die woonwijken zit waar het allemaal vlakbij komt te liggen. Daarvoor gaan ze dus aan de noordzijde, dus dat is dichter bij de woonwijken, gaan ze een bebouwingsvrije zone creëren. Een bufferzone van 10 meter. En daar schrijven ze ook bij dat die een landschappelijke inpassing van het gebied, dat die daar vorm kan krijgen. De inrichting van de zone die moeten ze nog bepalen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat daar plassen water komen te liggen, zoals nu op een aantal plekken het geval is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze daar een zandwal of een berm, dus een berm, gaan maken. Zoals Disney dat heel goed kan. Ook om het geluid wat te verminderen van de auto's die daar de zijn en weer gaan rijden. Omdat er waarschijnlijk daar een weg ook komt te liggen die richting het nieuwe parkeerterrein in het westen moet gaan lopen. Dus dat is de eerste strook. En dan komt er nog een strook. En die is 50 meter ten opzichte van de bebouwing. Dus in principe is het dus nog 40 meter. Eigenlijk een strook van 10 meter tot 40 meter van de Europalaan vandaan. En daar is lagere bebouwing toegestaan. Nou is lagere bebouwing in ieder geval nog steeds 15 meter. Dus daar is best nog wel iets in mogelijk. En buiten die zone is hogere bebouwing toegestaan. En dat is een maximale bouwhoogte van 25 meter. Dat is eigenlijk hetzelfde als in de rest van het park. Maar dus met een veel hoger bebouwingspercentage. En daarbij hebben ze blijkbaar uitgerekend dat met die setup, dus de eerste 10 meter niks, dan 10 tot 40 meter of 10 tot 50 meter met een maximale bouwhoogte van 15 meter. En vanaf daar 25 meter hoog, en dit kan me nu bijna niet voorstellen, maar dat je dan vanaf de dorpskern die 25 meter hoge bebouwing niet zou moeten kunnen zien. Misschien omdat die 15 meter hoge bebouwing blokkeert, maar het lijkt me sterk dat je daar helemaal niks van meekrijgt. Maar er is nog één uitzonderingsgeval ook hier weer mogelijk. Er mag tot maximaal 30 meter worden bebouwd als ze via onderzoek kunnen aantonen dat er dus niks van de omgeving of zichtlijn of zo, of zoals ze het hier omschrijven, de landschappelijke waarde van de omgeving niet onevenredig worden geschaad. Het is bijna poëtisch, Tim.
Ja.
Dus dat is hoe het daar in ieder geval zit met die hoogtes.
Ja.
Ja, het is me ook nog niet helemaal duidelijk hoe groot de uitbreiding er precies gaat worden. Want op een paar, als je de kaartje bekijkt, dan lijkt het om zelfs 25 hectare te gaan. Maar er zijn misschien oudere situaties of...
Ja, wat je ook niet moet vergeten is dat er momenteel is ook niet dat hele gebied tussen de Kinkerpolder en de Europalaan in gebruik door de Efteling. En er liggen ook nog wat agrarische percelen. Het is wat versnipperd, dat gebied nu. Hè?
Die had ik in mijn metingen had ik ze versnipperd meegenomen.
Oh, oké, en dan kom je op 25 hectare.
Ja, ik had het net al over hoe ik dacht dat parkeerplaats West er is bij zou komen liggen.
Ja?
En dat was dus ongeveer 12 hectare helemaal aan de westkant. Dus wel met een deel van, dat is een deel van P3 nu, volgens mij. Nee, P3 zit daar dan juist niet bij. Het is lastig te omschrijven. Maar in ieder geval ten westen van de Donauweg en ongeveer de helft van dat terrein. Als je kijkt naar de plannen die er zijn met P2 en alle gebieden die daaromheen liggen die ook van de Efteling zijn, dan is het ongeveer 12,5 hectare.
Ja.
Maar als je daar ook de toegangswegen naar de nieuwe parkeerplaats en zo af gaat halen, en misschien nog wat backstage dingen die ze gaan toevoegen daar, of het verleggen van misschien de plantenkast, want die kan wel eens in de weg staan. De kast die nu naast P1 staat, zeg maar.
Ja.
Of misschien dienstencentrum delen of weet ik veel wat. Dat ze dan ongeveer 10 hectare overhouden. Dat is ook de hoeveelheid grond die ze zelf noemen. En die zouden ze dan kunnen gaan bouwen.
Ja.
En dat klinkt op zich als niet veel. Maar dat betekent wel dat ze dus 6 hectare gewoon mogen volgooien met gebouwen.
Ja, en
volgens mij is dat qua bebouwde oppervlak is ongeveer vergelijkbaar met het huidige park.
Dat geloof ik.
Als je alles wat bij zo'n park bij elkaar veegt, dan dat zou je neer kunnen zetten op dezelfde stuk grond. Oh. Wel met veel meer ruimte ertussen natuurlijk. Maar.
Ja, en dan is de vraag, wat gaan we hier nou krijgen?
Ja, nou, ze hebben het steeds over het uitbreiden van het attractiepark, toch wel.
Ja, maar daar geloof ik dus helemaal niks van.
Nee, het lijkt me ook vreemd. Ik denk dat ze misschien dingen uit het huidige attractiepark die nu niet voor bezoekers toegankelijk zijn, zoals een dienstencentrum, hier misschien wel neer gaan zetten. zodat ze het dienstencentrum weer kunnen betrekken bij het park. Of dat ze misschien andere faciliteiten daar gaan plaatsen.
Ja, ik heb er lang over zitten dubben. Sowieso het uitbreiden van het attractiepark lijkt me heel onlogisch.
En je hebt weinig plek om te verbinden.
Ja, weet je, de Kinkerpolder blijft liggen en die blijft openbaar. Je gaat hier een weg krijgen straks die vanaf het hoofdparkeerterrein naar het nieuwe parkeerterrein aan de westzijde gaat leiden.
Heeft Fantasialand er overigens wel oplossingen voor?
Ja, ja, die bouwen alles over en onder. Maar goed, er blijft een gedeelte van het hoofdparkeerterrein blijft ook liggen.
Vooral denk ik, als je een verbinding moet maken tussen het huidige park en het nieuwe gedeelte, dan zouden over het huidige...
Ja, het logistieke evenementenmagazijn, zeg maar, naast het theater. Maar ja, daar kom je ook weer uit in het Duits bosje.
Ja,
en dat blijft natuur.
Als je een deel van de fietsstalling weg zou halen, dan zou het weer kunnen.
Ja, maar ja, om nou een second gate te gaan met alleen een smal bruggetje.
Lijkt niet, niet eens als een second gate. Als het echt een uitbreiding van het huidige park zou zijn.
Nee, het lijkt mij zeer onlogisch, ook als je ziet waar het Huis van de Vijf Zintuigen ligt, waar de entree van het park ligt, waar het theater ligt, om het echt te zien als uitbreiding van het park. Dat lijkt me zeer onlogisch.
Nee, is bijna niet te doen. Nee, maar het lijkt me inderdaad niet logisch. Maar ik zit naar mogelijkheden te zoeken waarop het wel zou kunnen. Want het lijkt me wel heel tof. Om naast een sprookjesbos misschien ook een sprookjesdorp of een sprookjesstad te krijgen.
Nou,
die ze dan daar mooi zouden kunnen neerzetten.
Ik vermoed zelf dat het... ik vind op zich jouw suggestie, Paul, om hier een soort dienstencentrum te creëren. Zodat de dienstencentra in het park weg kunnen. Vind ik aan de ene kant een mooie gedachte. Aan de andere kant vraag ik me ook af in hoeverre dat gaat gebeuren. Sowieso heb je daar geen 10 hectare voor nodig. Bovendien denk ik dat het logistiek ook niet altijd makkelijk is. Want het is toch wel fijn om je voorzieningen bij je in je park te hebben. En ik vraag me ook af of je midden in je wereld van je Efteling dan ineens al je dienstenvoorzieningen nieuw wil gaan bouwen.
Nou, ik ga er ook niet vanuit dat ze dan 10 hectare aan het dienstencentrum zouden maken, maar een klein hoekje ervan. Want wat ze misschien ook dan nog neer zouden kunnen plaatsen, is een zwembad.
Ja. Nou ja, daar zat ik dus meer aan te denken. Ik zie hier toch op termijn wel een soort van second gate verrijzen. Geen uitbreiding van het pretpark en ook niet een volwaardig nieuw tweede themapark. Ik zit meer te denken aan of eindelijk
Uitrijk. Ja.
Alsjeblieft jongens, eindelijk Uitrijk. Of inderdaad een groot waterpark. Je kan natuurlijk ook denken aan een combinatie van Uitrijk met een groot zwembad. Misschien een overdekt pretpark. Denk aan Plopsaland, Indoor. Denk aan Toverland. Aan
het Cosmo Science Center.
Bijvoorbeeld. alhoewel ik niet echt meer voor zo'n thema zou gaan.
Nee,
maar dat zou nog kunnen. Je zou ook nog kunnen denken aan inderdaad meer een studiospark. Hè? Dus wel pretpark, maar dan meer binnenervaringen.
Dan is 10 hectare wel weinig. Want volgens mij is het huidige studiospark zat al rond de 24 hectare of zo.
Maar
dus dat is dan al een stuk groter, hè?
Gezien de locatie, de bereikbaarheid, de oppervlaktes, denk en hoop ik toch hierop eindelijk dat Uitrijk. Ook omdat ze natuurlijk steeds meer verblijfsrecreatie krijgen en die mensen ook wat te doen moeten hebben. Hoop ik hierop Uitrijk. Of een vorm daarvan. Waarbij ook inderdaad een groot zwemparadijs daar onderdeel van uit zou kunnen maken. Maar ik hoop echt vurig dat we hier dus nu echt het Uitrijk gaan krijgen. En dat zou er ook prima voor geschikt zijn.
Het is toch... Ja, ik snap wel waarom ze het doen ten opzichte van de ligging van het Huis van de Vijf Zintuigen. Maar het parkeerterrein dat dan weer voorbij leggen. Dan ga je die dus zelf daar moeilijk maken.
Nee, juist niet. Want dan je parkeert je auto en vervolgens loop je zo Uitrijk in.
Daar is natuurlijk de truc, Tim.
Disney Village.
Ja, of Universal, hoe heet het daar, de City Walk. Dat je vanaf het parkeerterrein eerst door alle winkeltjes en horeca heen moet om bij de entree van het park te komen.
Ja, dat is hem. We zijn eruit.
Met daarbij een zwembad.
Ja.
Ja, ik of, doe het ervoor.
Bioscoop, restaurants, cafeetjes, ja, barretjes, winkels.
Echt een groot zwembad, hè?
Ja, ja. Vooruit.
Geen klein zwembadje zoals bij Bosrijk.
Nee, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar inderdaad, it makes sense.
Ja.
Als je het zo combineert. Groot parkeerterrein aan de westzijde.
We hebben de plannen onderafeld.
Ja, ja. Met een transportband inderdaad richting het Uitrijk. En dan lekker door het Uitrijk struinen. En vervolgens loop je naar de entree. En de mensen die dik betalen, die mogen hun auto voor de entree zetten. En die hoeven niet
te... En daar hebben ze zijn stok al van binnen.
Ja. Dus. Ja. En ook als je ziet waar de nieuwe verblijfsrecreatie nog kan gaan komen, waarover later meer, dan vallen de puzzelstukjes ook in elkaar. Want vanuit die verblijfsrecreatie, als je dan naar de Efteling wil komen, moet je ook door Uitrijk heen.
En het is voor Kaasheuvel zelf ook wel een mooie plek. Want het ligt denk ik... Ik denk dat het de plek is die bij de meeste bebouwing ligt.
Dit ligt het dichtst bij Kaasheuvel zelf, ja.
Want dat was ook een roep die vanuit veel burgers kwam. Bij de informatieavonden van doe eens iets voor de burgers terug. Zoals openbaar toegankelijke horeca en entertainment.
Ja. Dus, en ook daar, ja, dat zou wel, ik ben voor.
Het enige wat ik dan jammer vind is dat ze dan, ja, dat ze eigenlijk een dichtgebouwd gebied mogen neerzetten. En dat er dan niet een klein stukje in ieder geval van het attractiepark is. Want het lijkt me wel echt tof om een soort van sprookjesstad te hebben. Met attracties in gebouwen en zo.
Ja, maar ik denk dat je hier ook, tenminste dat hoop ik, dat zo zou ik het uitwerken. Ik denk dat je hier ook niet echt alleen maar een Disney Village moet zien. Met echt alleen maar restaurants en winkels. Ik zie daar ook best wel een soort fusion cooking ontstaan. Tussen enerzijds een stukje horeca, winkels en uitgaansvoorzieningen. En anderzijds misschien ook wel indoor entertainment. Toch ook een stukje pretpark. Het zal ook in een Efteling thema zijn. Dus ik zie hier wel een combinatie van uitgaansvoorzieningen enerzijds. En attractieve voorzieningen anderzijds ontstaan.
Want naast een zwembad dan misschien nog inderdaad een Plopsa indoor achter iets?
Ja, lijkt me helemaal niet zo verkeerd.
Hm. Oké.
Zeker voor als je straks al je verblijfsrecreatie vol hebt zitten.
Ja, het punt is dan
en de natte dagen, dan zie ik daar ook wel meerwaarde.
Ja, het was het plan was natuurlijk daarom om daar overdekte attracties te maken. Ook om het geluid te beperken naar de woonwijken. Ja. Dus ik ging ervan uit dat, dus mijn weddenschap ga ik misschien hard verliezen. Dat er binnen 12 jaar een nieuwe dark ride staat. Want ik ging er dus vanuit dat het daar dan zou komen.
Nou, het een sluit het ander niet uit, hè?
Nee, dat is waar. Maar ik dacht ook een beetje van, je hebt dan veel overdekte attracties. Dus inderdaad bij slecht weer, dan zullen veel van de bezoekers in het hoofdpark die kant op trekken. Maar als het niet deel wordt van het hoofdpark, gaan ze dan niet eens naar het park toe.
Nou ja, en dat maakt inderdaad, en dat maakt ook niet uit. Want als Uitrijk ook van de Efteling is en verblijfsgasten kiezen er een bepaalde dag voor om naar Uitrijk te gaan en niet naar het Eftelingpark, geven ze hun centjes uit in de Uitrijk. En liever daar dan dat ze de kern Kaatsheuvel in wandelen. En,
daar hebben ze niks te doen.
Daar is niet heel veel te doen. En als ze hun geld dan uitgeven, vloeit het niet in de portemonnee van de Efteling.
Ja. Nou, dat klinkt inderdaad wel logisch.
Ik zie hier volle potentie. Mits goed uitgewerkt, dus mits goede functies en goed gethematiseerd, sta ik te juichen.
Ja, het bebouwingspercentage geeft die mogelijkheid in ieder geval wel.
Ja, zeker.
Nou, we zijn eruit inderdaad. Ja, je haalt net even de verblijfsrecreatie aan. Loopt misschien een beetje vooruit op de feiten, hoor. Maar daarbij herinner ik me in één keer dat binnen het huidige bestemmingsplan, of het nieuwe bestemmingsplan eigenlijk, dat verblijfsrecreatie binnen de dagrecreatiegebieden ook mogelijk zou moeten zijn. En we hadden er al ooit een keer in een eerdere aflevering over gehad dat de plannen zo waren opgezet dat Ravelijn altijd omgetoverd zou kunnen worden naar een hotel.
Ja.
En als ze toch verder in het westen gaan bouwen, dan zouden ze daar natuurlijk eventueel ook boven restaurantjes die ze daar gaan bouwen of andere entertainmentgelegenheden gewoon kantoorruimte kunnen maken. Zodat Ravelijn eigenlijk weer leeggehaald kan worden en dat daar een duur hotel zou kunnen komen. Ja, wat echt heel erg dicht bij de hoofdentree ligt. Is ook nog wel een interessante gedachte.
Ja.
Nou, één ding wat mij nog opviel, even specifiek over Strookrijk. De oppervlakte van het projectgebied voor de nieuwe attractie aan de oostzijde bedraagt ongeveer 0,6 hectare. Het projectgebied bestaat momenteel voor het grootste deel uit bos. Wat zou dat betekenen? 0,6 hectare of ongeveer 6000 vierkante meter. Maar ze gaan geen gebouw inzetten van 6000 vierkante meter. Daar is meer dan symbolica. Een achtbaan van 6000 vierkante meter is weinig. Tenminste, is klein voor een. Ik hoop dat we eindelijk een keer een achtbaan krijgen die lang is. En waar een baan van meer dan een kilometer, dan is dat wel heel, heel klein. Tenzij het een hele smalle wordt die heel de tijd op en neer gaat. Maar de Taron ook wel groter dan 6000 vierkante meter.
Ik durf er niks van te zeggen.
Ik ook niet. Nou, dan laten we die nog even open.
Ja.
Hey, dan we hadden het net al aangehaald. We halen steeds bij het ene onderwerp alvast dingen aan van de andere.
Ja, dat laat mooi zien hoe goed het plan ook in elkaar grijpt.
Ja, en dat is de verblijfsrecreatie.
Ja, dat is eigenlijk nog een beetje de laatste. Nou, niet helemaal de laatste, maar wel van de vier belangrijkste punten in het plan wel de laatste. Waar we het even over moeten hebben.
Ja, dat is het meest opvallende dat ze bijna twee keer zoveel bedden zelf willen gaan realiseren als dat ze nu al hebben. Dus dat is een flinke uitbreiding.
Ja, dus cijfermatig is het wel even spannend. Want ik had toevallig vanmiddag nog een gesprek of een discussie met een niet nader te noemen eigenaar van een vooraanstaande pretparknieuws site. Over de getalletjes. Wat er zijn een aantal interessante dingen qua getallen te vinden in het bestemmingsplan. Allereerst blijkt dat het doel of het uitgangspunt is dat in 2030 40% van de gasten verblijfsgasten zijn. En dat is best fors.
Mm-hmm.
Nou, wordt wel bijgezegd, we tellen niet bezoekers, maar bezoeken.
Mm-hmm.
En verblijfsgasten bezoeken het park natuurlijk vaker dan één keer. Maar toch, fors. En op basis daarvan is er berekend door een apart bureau dat er behoefte is aan 7300 bedden in 2030.
Ja.
Nu heeft de Efteling 3000 bedden in het hotel in Bosrijk en in het Loonse Land.
Mm-hmm.
Dat betekent dat er 4300 bedden bij moeten gaan komen de komende 10 jaar. En daarvan wordt vervolgens gezegd dat de Efteling nog 2800 bedden moet gaan bijbouwen. Klinkt raar, maar in ieder geval slaapplaatsen. En dat de andere 1500 buiten de Efteling om moeten worden gerealiseerd. Maar goed, dat betekent dus dat bijna nog een verdubbeling van het aantal verblijfsrecreatie ten opzichte van nu.
Ja.
Vond ik fors. Volgens mij heeft er in de vorige plannen iedere keer gestaan dat de Efteling nog maar 1500 bedden bij ging bouwen. Maar dat is nu dus in de laatste versie van het bestemmingsplan ineens fors verhoogd.
Ja, als je nagaat dat er dus nu twee vakantieparken staan in een hotel, dan komt er bijna hetzelfde nog bij.
Ja.
En ik vermoed dat er wel een camping of iets bij gaat zitten.
Ja.
Voor een wat lager segment en ook mensen die dezelfde accommodatie meenemen, bij wijze van spreken. En misschien met wat nog simpelere chaletjes of zo. In Eftelingstel natuurlijk. Dus dat het ook veel laagbouw zou zijn.
Ja, eigenlijk laat het bestemmingsplan er weinig over los. Hè. Wat dat betreft is het het minst concreet als het gaat om verblijfsrecreatie. Het enige concreet is eigenlijk dat de Efteling tot 2030 nog 2800 bedden gaat bijbouwen. En meer is er niet bekend. Ja, de locatie.
Dat ze bij het golfpark waarschijnlijk wat verblijfsaccommodatie willen gaan plaatsen. Ik denk ook een beetje in het kader van het golfpark.
Nou, hoe ik het heb begrepen is, ze hebben eigenlijk het hele gebied tussen het golfpark en de Eftelingse straat. Dus het gebied ten noorden van de Eftelingse straat wordt straks parkeren. Maar het gebied ten zuiden van de Eftelingse straat tot het golfpark is volledig bestemd als verblijfsrecreatie. Dat is ook een fors gebied overigens. En later in het bestemmingsplan lees je dat er aan de westzijde van het golfpark ruimte is voor uitbreiding van golf. Indien nodig voor vervangende holes. Dus ik kan me voorstellen dat een deel van de holes van het golfpark worden opgedoekt.
Ja,
voor verblijfsrecreatie die naast Bosrijk liggen of elders. En dat ze die kunnen vervolgens opnieuw kunnen aanleggen aan de westzijde. Maar eigenlijk die hele strook ten zuiden van de Eftelingse straat, die is nu bestemd als verblijfsrecreatie. Dus ja, ik vermoed dat we daar die 2800 bedden krijgen. En de vraag is even hoe, maar dat is toch een fors gebied.
Ja, de vraag is er naartoe. Kunnen we over speculeren? Ik denk dat ze inderdaad nog voor iets van een camping gaan, maar er zal nog iets van uitbreiding van het vakantiepark bijkomen. Of misschien een hotel. Of
ik verwacht zeker ook nog een hotel, inderdaad.
En dat is een wat we net al zeiden, dat zouden dan dus de accommodaties zijn die ook dicht bij het nieuwe uitraak gaan liggen.
Ja, inderdaad.
Dus die kunnen daar dan meteen
Ik zie hier in mijn hoofd ineens een beetje een impressietekening ontstaan à la Walt Disney Studios, nu het allemaal steeds concreter wordt.
Ja, die kan ik nog niet voor je maken, maar kan het best wel doen.
Ja.
Hey, en je zei net al dat er ook 1500 bedden buiten de Efteling om moeten komen. Maar volgens mij zijn ze daar al heel eind met de plannen die er nu staan.
Ja, we hebben het voor deze aflevering eens even op een rijtje gezet. En dan zie je dat er al best wel veel is. Nou ja, er is nog niet heel veel, maar er zijn best wel veel concrete plannen. Wat er nu is aan verblijfsrecreatie buiten de Efteling om in Kaatsheuvel is eigenlijk heel kleinschalig. Hotel De Kroon en De Lakai heb je. En je hebt bij Waalwijk natuurlijk het NH Hotel. Dat is volgens mij zo'n beetje wat je nu hebt aan accommodatie. Er wordt momenteel hard gebouwd aan het Guesthouse Hotel. Dat gaat verrijzen boven de nieuwe Albert Heijn in Kaatsheuvel. En dat is al best wel ver. De buitenkant is bijna klaar. Dus volgens mij wordt dat in de loop van 2018 nog geopend. En misschien wel een leuk detail is dat de initiatiefnemer, naast natuurlijk de familie die de Albert Heijn uitbaat, dat in de Koen Schelvorst is. En misschien wel bekend bij de wat meer ingevoerde liefhebbers als degene die lang manager verblijfsrecreatie van de Efteling is geweest. En onder meer aan de wieg heeft gestaan van Bosrijk. En die is nu een aantal jaar geleden al voor zichzelf begonnen. En zeer actief in de verblijfsrecreatiesector. En die is nu dus de drijvende kracht achter het Guesthouse Hotel in Kaatsheuvel. Dus absoluut een link met de Efteling. En ja, het is eigenlijk de eerste concrete grootschalige hotelontwikkeling voor de Efteling, maar dan wel buiten de Efteling om. Dus dat ziet er allemaal heel veelbelovend uit. Misschien moeten we in de show notes ook even een linkje plaatsen naar de website daarvan. Want dit ziet er echt ontzettend goed en professioneel uit.
Ja, en er komen nog wel meer dingen bij in de toekomst. Er komen een paar bed and breakfast locaties bij.
Ja.
Ik zie hier, daar was ik zelf niet eens van op de hoogte, maar in de oude brandweerkazerne.
Ja, in het centrum van Kaatsheuvel op de begane grond zou een bed and breakfast moeten komen.
Op zich een mooie locatie, denk ik.
Ja. Ja.
En in de Maalwijk stond een grote groenrijk altijd. Die staat er nog steeds.
Ja.
Maar daar zou ook een hotel moeten komen.
Zeker.
Dan hebben we nog het hotel, de locatie langs de Horst. Dus eigenlijk tegenover het Efteling Hotel.
Ja, klopt.
En dus ook tussen de Horst aan de noordkant en de N62.
Ja.
Er wordt een volgens mij enorm groot ding. 500 kamers, 1000 parkeerplaatsen. Dat zijn 500 kamers met 2 bedden. Dan heb je al 1000 bedden te pakken. En ik denk dat er ook veel familiekamers zullen zijn.
Ja.
Dus ik weet niet waarom ze die 1500 schatten, maar met alle dingen die we net noemen, dan zitten we er omgeving daar al lang aan, denk ik.
Ja, inderdaad, dan gaan we daar volop overheen. Ja, dit is overigens ook wel een heel leuk plannetje, hoor. Er hebben al wat tekeningen in de krant gestaan. Het gaat inderdaad om een familiehotel van 500 kamers. Die komen te liggen in 3 kasteelachtige gebouwen. En dat ziet er best vrij uit, wat we daarvan hebben gezien in Brabants Dagblad. En de bedoeling is dat er in de tweede helft van 2018 een gewijzigd bestemmingsplan is, zodat ze in 2019 kunnen gaan bouwen. Dus ik verwacht dat de tweede stap is. Hè. Dus eerst het Guesthouse Hotel hier aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Weet je dat dit serieus de eerste keer is dat ik... ik zeg het, dat dit de eerste keer is dat ik begrijp waarom het Guesthouse Hotel heet. Het ligt aan de Gasthuisstraat.
Oh.
Hey.
Dat had ik nog niet besteld.
Nee, ik snap het nu pas. Maar goed, en de tweede zal dus de 3 kasteelachtige gebouwen langs de Horst zijn.
Nou, er komt er nog eentje voor. En dat is het ombouwen van Duiners wat nu aan de hand is.
Oh ja, tuurlijk.
Want er komt een landbouwpark te liggen met 104 huisjes uit mijn hoofd. Met 4 tot 12 persoons huisjes. Dus daar zit je ook al op zijn minst aan de 500-600 bedden.
Ja.
Dus die samen met hotel, die heb je al. En ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat Camping Droom gaat op de schop gaat en dat daar 400 huisjes komen staan. Dus dan zit je ruim.
Dan kan de Efteling het gewoon bij die 3000 bedden van nu houden. Hè? En ja, dan bouwt de omgeving de rest.
Als een paar slaapmatjes uitrollen in een grasveld, dan zijn ze er al.
Ja. Nou ja, in ieder geval verblijfsrecreatie is dus nog het minst concreet over bekend. Maar biedt het nieuwe bestemmingsplan ook volop de ruimte voor de Efteling om alles te ontwikkelen wat ze willen.
Ja, en dan is het laatste grote puntje dat we aanhalen de natuur.
Ja, daar moeten we het natuurlijk ook zeker over hebben. Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Maar de natuur komt er goed mee weg. Wat dat betreft met de aanpassingen die zijn gedaan. Maar er is nog wel meer over te vertellen.
Ja, vooral de compensatie die ze gaan doen is interessant, denk ik.
Ja.
Daar weet jij, dat is helemaal jouw ding, hè?
Ja, dat is wel een beetje mijn werkgebied momenteel. Nee, wat je duidelijk terugziet in het bestemmingsplan en ook in de MER, in de milieueffectenrapportage, is dat de verdere ontwikkeling van de Efteling ten koste gaat van natuurgebieden die onderdeel zijn van het natuurnetwerk Brabant, zoals dat dan heet. En dat moet worden gecompenseerd. Nou, als je kijkt in de stukken, dan gaat het om een aantal plekken. Het gaat bijvoorbeeld om het hele gebied tussen de Horst en de N261. Er staat natuurlijk heel veel bos. Het gaat ook over wat plukjes bos rond de Eftelingse straat. Die zal natuurlijk drukker worden en ook wellicht wat breder op plekken. Dus daar verdwijnt ook groen. Het gaat ook over bosgebied rond het Loonse Land. Waarvan wordt gezegd van ja, daar wordt zo intensief gerecreëerd. Dat kan je niet meer als nature zien. En als laatste gaat het ook over het Duits Bosje. En ik moest er toch wel om lachen. Want wat is het Duits Bosje? Dat is zeg maar het plukje bosgebied wat toch over is. Driehoek inderdaad. Tussen Bosrijk, de fietsenstalling en het Loonse Land. En bij ingewijden heet dat altijd het Duits Bosje. En er werd nog wel eens in twijfel getrokken of dat nou werkelijk de naam was of niet. Maar overal in de stukken heet dat inderdaad het Duits Bosje. Dus laten we het ook maar zo gaan noemen voortaan. Maar de gedachte daarachter is eigenlijk van nou, dat blijft natuur. Dat is ook zo bestemd als natuur. Alleen ook daar wordt weer zo intensief gebruik van gemaakt met het wandelpad vanuit Loonse Land. En natuurlijk ook het wandelpad richting Bosrijk. Dat ervan is gezegd, ook daarvan is de natuurwaarde nagenoeg nul. Dus daar verdwijnt natuur. Gelukkig niet altijd fysiek. Maar er is gezegd, we gaan die gebieden uit het natuurnetwerk Brabant halen. Dan heb je ook geen gedoe meer met wat is nou de impact van die ontwikkelingen op het milieu. Maar dat moet gecompenseerd worden. En daar heeft de Efteling toch wel iets heel erg slims op gevonden, moet ik zeggen. Normaal gezien wordt er dan gezegd van nou, hoeveel vierkante meter bos kap jij of verdwijnt. En gaat het op een locatie vlakbij het plangebied opnieuw aanplanten. Maar ja, dat zet vaak geen zoden aan de dijk. En dat leidt vaak toch wel tot inferieure oplossingen. Tot akkers die worden opgekocht en dan maar even worden volgeplant met sprietjes. En dan moet je jezelf natuurlijk ook afvragen wat daar nou de waarde van is. De Efteling heeft hier iets heel slims verzonnen. Samen met een heel aantal partners. Tussen Tilburg Noord en Loon op Zand. Eigenlijk ongeveer op de gemeentegrens. Daar is een heel aantal organisaties nu bezig met het ontwikkelen van een nieuw natuurgebied. Dat gaat het Landschapspark Pauwels heten. Het is nu nog een beetje een rommelig gebied. Het ligt zeg maar tussen het natuurgebied Huis ter Heide en het natuurgebied De Brand. Maar daartussen ligt dus inderdaad een gebiedje met een stortplaats, met een rioolwaterzuivering, met de N261, met een zandafgraving. Het is een beetje een rommelig gebiedje. En een heel aantal partijen, waaronder Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de gemeentes Tilburg en Loon op Zand, zijn er allerlei mooie plannen voor aan het ontwikkelen. En een van die plannen is dat er een verbinding gemaakt moet worden tussen Huis ter Heide, en dan met name het gedeelte rond het Ven Lobelia, en De Brand. En dat zou dan door middel van een ecoduct moeten zijn. En de Efteling die heeft zichzelf ook verbonden aan die ontwikkeling. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gezegd van, joh, jongens, het compenseren van dat verlies van natuur met het aanplanten van boompjes, dat zet toch geen zoden aan de dijk. Weet je wat, als wij nou een bijdrage leveren aan dit plan, dan komt dat ook ten gunste van natuur en milieu. En kunnen we dat dan niet doen? En daar is aan gerekend en er is gezegd van nou, met een compensatie zoals je die normaal gezien zou doen, zou er ongeveer 2,4 miljoen euro mee gemoeid zijn. Steekt die nou maar niet in het compenseren door boompjes te planten, maar steekt die nou in dat ecoduct. Dat is geld veel meer waard. Het is weliswaar niet dicht in de buurt van de wereld van de Efteling, maar toch ook weer niet zo ver weg. En ik denk dat het heel slim is. Want die 2,4 miljoen, en dat is natuurlijk een fors bedrag, die is dan tenminste goed besteed. Nou, wat gaat er gebeuren? Er komt dus een ecoduct. Niet zomaar een ecoduct, er komt een recroduct, is het plan nu. Ja, ik ken hem eigenlijk eerlijk gezegd nog niet. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat het een wandel- en fietsbrug wordt over de N261. En dat op datzelfde ecoduct, of op datzelfde viaduct, is dat dan eigenlijk ook een strook komt voor reptielen en amfibieën. Er wordt nu gedacht aan in ieder geval boomkikkers, padders, padden en salamanders. En wellicht ook wat kleine zoogdieren. En die brug die gaat dus zowel de recreanten als de amfibieën en reptielen van de ene naar de andere kant brengen. Nou, ik vermoed dat die aanleg van die hele brug in totaal die 2,4 miljoen kost. En de Efteling verbindt daar gewoon zijn naam aan. Dus ik denk dat dat een hele slimme zet is. Want je compenseert zo het verlies van natuur in de wereld van de Efteling rijkelijk. En je doet het op een hele constructieve manier. Weliswaar niet vlakbij, op eigen terrein. Maar je zet hier wel echt iets neer wat ook echt prijzenswaardig is. Die 2,4 miljoen is ook wel redelijk reëel hoor. Ik ben zelf toevallig nu, of ja, is niks toevalligs aan. Ik ben zelf in de gemeente waar ik nu werk, ben ik een groot ecoduct aan het bouwen. Weliswaar niet voor wandelaars en fietsers, maar wel voor heel veel meer dieren. En mijn opdrachtsom is ongeveer 2 miljoen. Dus ik denk dat de Efteling hier een goede calculatie heeft gemaakt. Wat dat betreft komt goed uit.
Misschien hebben ze een beetje afgekeken bij het, hè?
Ja, ze kunnen altijd komen praten. Ik moet zeggen, ik kan het voor minder, dus kom eens babbelen, zou ik zeggen.
Ja, kunnen ze weer ergens anders stoppen.
Ja, precies. Nee, dus dat is op zich een hele mooie, interessante ontwikkeling. En wat overigens ook wel ook interessant is om te zien, dat werd het laatst ook wel gecommuniceerd buiten het bestemmingsplan om, is dat de Efteling het bosgebied ten zuiden van het Loonse Land gaat verkopen. En dat is nogal wat.
Ja, dat was wel opvallend, ja.
Nee, dat is het oude Mommersbos, zoals het bekend staat. Als dat niet echt meteen een belletje doet rinkelen, zou ik even wederom naar eftepedia.nl gaan. Dat is een mooi bosgebied met een hoge ecologische waarde als cultuurhistorische waarde. Daar vind je beukenlanen, oude turfvaarten, mooie solitaire eiken. Een prachtig gebied. En dat is al sinds de jaren 50 bezit van de Efteling. Eigenlijk altijd gewoon de bestemming natuur gehad. En de Efteling gaat dat nu verkopen. En dat is best fors wat grond. Dat wordt verkocht aan natuurmonumenten. En ik denk dat ook dat een slimme zet is. Want weet je wat het is? De Efteling kan daar toch niks anders mee dan het natuur houden. Efteling,
ja, het kost valt niks te compenseren meer, nee, natuurlijk.
Huh. Nou ja, het kost de Efteling alleen geld in beheer. En het levert in zekere zin niks op. Nou ja, nu wordt het verkocht aan natuurmonumenten. Dat zal wel voor een symbolisch bedrag zijn. En het blijft gewoon openbare natuur. Dus in die zin heeft het wel zijn functie dat het zorgt voor een groot groen element binnen de wereld van de Efteling. Wat ook te gebruiken blijft door gasten van de Efteling. Maar waar de Efteling verder geen omkijken meer na heeft. En ook dat is denk ik een hele slimme zet.
Ja, en wat ook wel opvallend was, we hadden net al even over die oostelijke parkeervoorziening. Dus die parkeer op afstand parkeerplaats, zeg maar.
Ja.
Dat ze daar nog wel sowieso een strook van 5 meter tussen Dorst en de N62 gaan aanhouden. Dus ik neem aan de N62 kant, om het in ieder geval groen te houden daar.
Ja.
En nog een paar dingen die we even snel willen aanhalen.
Een aantal dingen die ook nog opvielen in het plan. Wat mij in ieder geval opviel, is dat de stukken die nu agrarisch zijn, dus die nu in gebruik zijn voor de landbouw, dat die dat ook blijven, ook in het nieuwe bestemmingsplan. En dat geldt ook voor bestaande woningen en bedrijven in de buurtschappen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de Duikse Hoef, over de Berense Hoef, Kraanven. Dus de wereld van de Efteling blijft een beetje een lappendeken van eigen grond en agrarische bedrijven. Daar verandert weinig aan. Dus ja, net als het feit dat de Kinkerpolder en de Dodenauweg, de Berense Hoef en de Eftelingstraat behouden blijven als openbare wegen, blijven ook deze agrarische bedrijven dat. En zal de wereld van Efteling dus altijd in een soort van keurslijf blijven zitten?
Ja, ik kan me er niet voorstellen dat ze vooral in de noordelijke strook, bij P2, die paar velden die daar liggen, dat ze die niet proberen erbij toe te voeren in de toekomst. De bestemmingsplan blijft daar gewoon zoals het nu is.
Ja.
Op de bestemming, maar dat kan me niet voorstellen dat het er niet ooit gaat veranderen. Een ander puntje wat er opviel, gezien de attracties die vooral aan de oostkant komen. Ja. Er komen natuurlijk hoge attracties en ze gaan er al in alle documenten vanuit dat daar mensen herrie gaan maken. Dat ze gaan gillen.
Ja.
We hebben groepjes van 10 mensen die gillen en groepjes van 20 mensen die gillen. Dat hebben ze allemaal al gemeten wat er dan voor resultaat zou hebben. Ze hebben opgenomen in het plan dat als mensen gillen, dat er dan van de Loons en Drunense Duinen af moet zijn. Dus richting het westen. Dat lijkt op zich prima. Als we daar dan onze gehoopte drop tower gaan neerzetten, dat die dan wel het park inkijkt.
Ja, precies.
Dus het uitzicht waarschijnlijk wel het interessantste.
Nou ja, ook, dat zegt ook meteen wat over het ontwerp van de nieuwe Lounge Coaster, hè?
Ja, die hoeft natuurlijk niet per se hoog te gaan.
Nee, dat is waar.
Dus, maar ze hebben het wel dus over groepjes van 10 of 20 mensen. Dus dat beperkt inderdaad dan de attractiemogelijkheden wel enigszins.
Ja.
Of ze gaan ervan uit dat wij er altijd bij zitten en dat wij niet gillen.
Ja, precies.
Dat denk ik dan. Maar in ieder geval, het punt is dus dat die, als die boven de 25 meter hoogte gaan gillen, dan moet het dus van de Drunense Duinen afgericht zijn en afgeschermd zijn aan de achterkant.
Ja, dus dat betekent denk ik dat als hier spectaculaire elementen in achtbanen komen te zitten die hoger dan 25 meter zijn.
Dat er iets van een scherm of
dat
zo
er dus komt, schermen moeten komen.
Of mooi gethematiseerde, bijvoorbeeld
bebouwing.
Een berg, hè?
Ja, een berg.
Ik zie het helemaal vol. Andere dingen die nog opvielen, maar er viel vooral één getalletje heel erg op. Ik weet eindelijk hoeveel elektriciteit de Efteling verbruikt, Tim.
Vertel.
Geschat op de gegevens die ze in het verleden hadden, die maken ze dan niet bekend, zou de Efteling in 2030 40.875.500 kilowattuur per jaar gebruiken. Let op, ik heb het even snel omgerekend. Wow. Dat zijn ruim 10.000 huishoudens aan elektriciteit.
Jeetje, mina.
En wat ook mooi is, dat ze die in de toekomst allemaal duurzaam willen gaan opwekken, of in ieder geval duurzaam inkopen.
Okay.
Maar ook voor een deel zelf opwekken. Ik had ook uitgerekend dat ze daar dan iets van 65.000 zonnepanelen voor me hadden moeten hebben. Daar gaan ze niet zomaar redden.
Dat zit er niet van voor komen.
Ja, mooi op zich.
Ja. Nou ja, er zitten heel veel interessante stukken bij het bestemmingsplan. Hè. Er zijn een aantal mooie documentjes gemaakt met de bepaling van de maximale hoogtes, waarin ze het afzetten tegen omliggende naturen en gebouwen. Wat ook leuk is om te zien, is dat de ingediende zienswijze. Dat is een enorm document met alle brieven die zijn ingediend door bewoners en belangenverenigingen. En die ook echt punt voor punt vervolgens zijn afgewerkt en beantwoord. En dan zie je ook dat heel veel aanpassingen nu in dit bestemmingsplan daar ook uit voortvloeien. Al met al denk ik een heel lijvig en een heel ingewikkeld, maar vooral ook heel goed plan. Met volgens mij heel veel positief nieuws voor de toekomst van de Efteling, maar ook voor Kaatsheuvel en haar bewoners en zeker ook voor natuur en milieu. Dus ik ben zeer onder de indruk.
En ik ben zeer benieuwd naar wat ze er allemaal gaan plaatsen.
Ja, jij denkt gelijk aan concrete invulling natuurlijk.
Ja, zeker. Daar gaan we het in de toekomst ook wel een keer over hebben, denk ik. Een beetje brainstormen wat er allemaal
mogelijk
geplaatst
is,
kan worden. Nou, nu heb je in ieder geval, we hebben je ongeveer het lezen van bijna 3000 pagina's bespaard. Dus dat is dan weer mooi.
Ja, we zien de stortingen wel op onze bankrekeningen.
Ja, dan hebben we
natuurlijk nog het puntje planning. Want nu de verklaring voor geen bedenking niet is afgegeven, is er misschien wel iets in veranderd. Wat in ieder geval voor dit bestemmingsplan de planning is, is dat deze ter inzage ligt. Dus dan kan iedereen nog zijn mening erover geven. Kunnen ze niet te veel alsjeblieft klachtenbrieven sturen of andere bezwaren indienen. Dan is het tot de zomer de tijd om die reacties te beoordelen en te beantwoorden en eventueel aanpassingen te verwerken. En dan zou na de zomer, dus in de tweede helft van 2018, zou het bestemmingsplan definitief vastgesteld moeten kunnen worden door de gemeenteraad. Nou, als het op het moment dat dat gebeurt, dan zou volgens mij meteen de schop in de grond kunnen. Kan dus gebouwd worden met een paar maanden vertraging ten opzichte van die verklaring van geen bedenkingen, maar niks wat de Efteling niet kan overkomen, denk ik. En dan is het dus ook geen ontwerpbestemmingsplan meer, dan hebben we een echt bestemmingsplan. En ja, dat is dan het plan waar we de komende 12 jaar, en ik denk ook nog wel verder na, alle uitbreidingen op gebaseerd kunnen zien worden. Zeg ik dat goed? Ja. Dus nog even afwachten of dat het echt definitief rond is. En dus ze gaan misschien nu wel heel snel aan voorbij, maar dat er geen grote bezwaren en geen hoge beroepen of zo worden gedaan, want die opties zijn natuurlijk uiteindelijk voor de burgers. Dan zouden we dus, of in de tweede helft van dit jaar, dan zou het allemaal vast moeten staan en dan kan de Efteling aan de slag. En dan kunnen we de echte toekomstige bouwwerkzaamheden gaan volgen. En dan komen dus ook de echte tekeningen van attracties, of in ieder geval de bouwaanvragen van attracties met de bijhorende tekeningen binnen. En waar we natuurlijk met z'n allen op zitten te wachten. Wat ze bij Disney al wel goed hadden geregeld. De eerste concept arts. Dus een mooie ding om naar uit te kijken, denk ik.
Ja.
Ja, ik denk dat we dan hiermee gaan afsluiten voor nu, Tim.
Ja, lijkt me goed.
Dus bedankt voor jullie aandacht. Het was een lange zit.
Ik heb geen stem meer over, Paul.
Nee, we gaan maar eens...
Vraag me af wat de bedrijfsarts hiervan vindt morgen.
Ja, in ieder geval een paar dingen. Mocht je willen, dan zou het kunnen waarderen als je een review achterlaat via Apple Podcasts of op iTunes. Dan helpt het heel veel mensen om de podcast te vinden. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je die sturen via
www.kleineboodschap.com.
Ja, zoek daar het contactformulier, komt helemaal goed. Of tweet het naar ons via @kboodschap. En dan horen jullie de volgende keer weer. Nee, dan kunnen jullie ons de volgende keer weer horen.
Ja.
Tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.